Hoofdstuk 11. De doop. De geruchten over de profeet in de woestijn en zijn wonderlijke boodschap verspreidden zich door heel Galilea. De boodschap bereikte de boeren in de meest afgelegen dorpen van het heuvelland en de vissers bij het meer. En in deze eenvoudige, ernstige harten vond de boodschap zijn meest oprechte weerklank. In Nazareth werd er over gesproken in de timmermansplaats die van Jozef was geweest. En iemand herkende daar de oproep. Zijn tijd was gekomen. Hij wendde zich af van zijn dagelijkse arbeid, zei zijn moeder vaarwel en volgde de voetsporen van de mensen uit zijn omgeving die samenstroomden naar de Jordaan. Jezus en Johannes de Doper waren neven en nauw met elkaar verbonden door de omstandigheden van hun geboorte. Toch kenden ze elkander niet persoonlijk. Jezus had zijn leven doorgebracht in Nazareth, in Galilea. Johannes in de woestijn van Judea. In een geheel verschillende omgeving hadden ze in afzondering geleefd en ze hadden geen contact met elkaar gehad. De voorzienigheid had dit zo bevolen. Er mocht geen aanleiding gegeven worden tot de beschuldiging dat zij hadden samengespand om elkanders beweringen te ondersteunen. Johannes was op de hoogte van de gebeurtenissen die de geboorte van Jezus gekenmerkt hadden. Hij had gehoord over zijn bezoek aan Jeruzalem toen hij een jongen was, en wat er in de school van de rabbies was voorgevallen. Hij wist over zijn zondeloze leven en hij geloofde dat hij de Messias was. Maar hij had daar geen positieve verzekering ontvangen. Het feit dat Jezus zoveel jaren op de achtergrond was gebleven en niet op speciale wijze blijk gegeven had van het doel van zijn komst, gaf reden tot twijfel over de vraag of hij de beloofde wel kon zijn. De doper wachtte echter in het geloof af, in de overtuiging dat op zijn tijd God alles duidelijk zou maken. Hem was geopenbaard dat de Messias zou vragen door hem gedoopt te worden en dat een teken gegeven zou worden van zijn goddelijke karakter. Op deze wijze zou hij in staat zijn hem aan de mensen voor te stellen. Toen Jezus kwam om gedoopt te worden, herkende Johannes in hem een reinheid van karakter die hij nooit tevoren had opgemerkt bij een mens. De sfeer in zijn tegenwoordigheid was heilig en eerbiedwekkend. Onder de menigte die zich om hem heen aan de Jordaan verzameld hadden, had Johannes duistere verhalen gehoord over misdaad en hij had zielen ontmoet die gebukt gingen onder zware last van talloze zonden. Maar hij was nooit in aanraking gekomen met een menselijk wezen van wie zo'n goddelijke invloed uitging. Dit alles was in overeenstemming met datgene wat Johannes geopenbaard was aangaande de Messias. Toch schrok hij terug voor het verzoek van Jezus. Zou hij, een zondaar, de zondeloze kunnen dopen? En waarom zou hij, die geen berouw van noden had, zich onderwerpen aan een plechtige handeling die een belijdenis was voor de schuld die afgewassen moest worden? Toen Jezus vroeg gedoopt te worden, trok Johannes zich terug, terwijl hij uitriep, ik heb nodig door u gedoopt te worden, en komt gij dan tot mij? Matthäus 3, vers 14. Met vastbeslotenheid, met vriendelijk gezag, antwoordde Jezus, laat mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Matthäus 3, vers 15. En Johannes gaf toe en leidde de heiland de Jordaan in en begroef hem in het water. En terstond, toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich nederdalen. Markus 1, vers 10. Jezus ontving de doop niet als een belijdenis van schuld voor hemzelf. Hij vereenzelvigde zich met zondaren, nam de stappen die wij ook moeten nemen en deed het werk dat wij ook moeten doen. Zijn leven van lijden en geduld dragen na zijn doop was ook een voorbeeld voor ons. Nadat Jezus uit het water was geklommen, boog hij zich in gebed op de oever van de rivier. Een nieuwe, belangrijke periode van zijn leven lag voor hem. Hij trad nu op een breder terrein de strijd van zijn leven tegemoet. Hoewel hij de vredevorst was, moest zijn komst zijn als het trekken van een zwaard. Het koninkrijk dat hij was komen oprichten, was het tegengestelde van wat de Joden verlangden. Hij, die de grondlegger was van de schaduwdienst en de instellingen van Israël, zou beschouwd worden als de vijand en de verwoester ervan. Hij, die de wet op Sinaï verkondigd had, zou veroordeeld worden als een overtreder. Hij, die gekomen was om de macht van Satan te verbreken, zou aangeklaagd worden als Beëzabel. Niemand op aarde had hem begrepen, en gedurende zijn dienstwerk moest hij nog steeds alleen door het leven gaan. Gedurende zijn hele leven begrepen zijn moeder en zijn broers zijn zending niet. Zelfs zijn discipelen begrepen hem niet. Hij had vertoefd in het eeuwige licht, één met God, maar zijn leven op aarde moest doorgebracht worden in eenzaamheid. Als één met ons moest hij de last dragen van onze schuld en smart, en de zondelozen moesten schaamte van de zonde voelen. De vredelievende moest wonen te midden van strijd, de waarheid moest vertoeven bij een leugen, reinheid bij verdorvenheid. Iedere zonde, iedere tweedracht, iedere lage begeerte die de wetsovertreding met zich meebracht, was een pijniging voor zijn geest. Alleen moest hij het pad betreden, alleen moest hij de last dragen. Op de schouders van hem, die zijn heerlijkheid had afgelegd en de zwakheid des mensen had aangenomen, moest de verlosser van de wereld rusten. Hij zag en voelde alles, maar zijn besluit bleef vaststaan. Van zijn arm hing de hulp van het gevallen geslacht af, en hij stak zijn hand uit om de hand van de almachtige liefde te grijpen. De glans van de heiland scheen tot in de hemel door te dringen, wanneer hij zijn ziel uitstort in het gebed. Hij weet zeer goed hoe de zonde de harten van de mensen verhardt en hoe moeilijk het voor hen zou zijn om zijn zending te begrijpen en de gave des heils te aanvaarden. Hij smeekt zijn vader om kracht om hun ongeloof te overwinnen, om de boeien te verbreken waarmee Satan hen gebonden heeft en om hunnentwil de vijand te overwinnen. Hij vraagt om het getuigenis dat God de mensdom aanneemt in de persoon van zijn Zoon. Nooit tevoren hebben engelen naar zulk een gebed geluisterd. Zij zijn verlangend om hun geliefde meester een boodschap van geruststelling en vertroosting te brengen. Maar nee, de Vader zelf zal het verzoek van zijn Zoon beantwoorden. Rechtstreeks van de troon komen de stralen van zijn heerlijkheid. De hemel wordt geopend en op het hoofd van de heiland daalt het zuivere licht in de vorm van een duif, een passend beeld van hem, de zachtmoedige en nederige. Van de grote menigte bij de Jordaan hebben, behalve Johannes, slechts weinigen het visioen opgemerkt. Maar de plechtige tegenwoordigheid van God rustte op de vergadering. De mensen stonden zwijgend op Christus te zien. Zijn gestalten baden in het licht dat de troon van God altijd omgeeft. Zijn opgeheven gelaat was verheerlijkt, zoals ze dat nog nooit gezien hadden bij het gelaat van een mens. Vanuit de hemel werd een stem gehoord die zei: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Matthäus 3, vers 17. Deze bevestigende woorden werden gegeven om het geloof te versterken van de mensen die dit gadesloegen en om de heiland kracht te geven voor zijn werk. Niet tegenstaande het feit dat de zonden van de schuldige wereld op Christus gelegd waren, niet tegenstaande de vernedering dat hij onze gevallen natuur had aangenomen, verklaarde de stem uit de hemel dat hij de Zoon van de Eeuwige was. Johannes was diep bewogen toen hij Jezus gebogen zag als een smekeling, die met tranen in zijn ogen smeekte om de goedkeuring van zijn Vader. Terwijl de heerlijkheid van God om hem heen zweefde en de stem van de hemel gehoord werd, herkende Johannes het teken dat God hem had beloofd. Hij wist dat het de verlosser der wereld was die hij gedoopt had. De Heilige Geest rustte op hem en met uitgestrekte hand wees hij naar Jezus en riep uit: Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1, vers 29. Niemand van de toehoorders, zelfs niet één persoon, zelfs niet de persoon zelf die deze woorden uitsprak, begreep de draagwijdte van die woorden: het Lam Gods. Johannes 1, vers 29. Op de berg Moriah had Abraham de vraag gehoord van zijn zoon: Mijn vader, waar is het lam ter brandoffer? Genesis 22, vers 7. De vader antwoordde: God zal zichzelf voorzien van een lam ter brandoffer, mijn zoon. Genesis 22, vers 8. En in de ram die door God gegeven werd in de plaats van Isaac, zag Abraham het symbool van hem die eenmaal zou sterven voor de zonde der mensen. De Heilige Geest, ingaande op dit beeld, profeteerde door Jesaja over de heiland, als een lam dat ter slachting geleid wordt. Jesaja 53, vers 7. De Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Jesaja 53, vers 6. Maar het volk van Israël had de les niet begrepen. Velen van hen beschouwden de offeranden die zij brachten op dezelfde wijze als de heidenen hun offers beschouwden. Als geschenken waardoor zij zelf de godheid gunstig zouden kunnen stemmen. God wilde hen leren dat de gaven die hen met hem verzoent, voortkomt uit zijn liefde. En de woorden die tot Jezus gesproken werden bij de Jordaan, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb, Matthäus 3, vers 17, omsloten ook het mensdom. God sprak tot Jezus als onze vertegenwoordiger. Met al onze zonden en zwakheden worden we toch niet als waardeloos terzijde geworpen. Hij heeft ons begenadigd in de geliefde. Efeze 1, vers 6. De heerlijkheid die op Christus rusten is een plechtige belofte van de liefde van God voor ons allen. Zij spreekt ons van het karakter van het gebed, hoe de menselijke stem het oor van God kan bereiken en hoe onze smeekbeden in de hemelse hoven aangenomen worden. Door de zonde was de aarde afgesneden van de hemel en was vervreemd van de gemeenschap daarmee. Maar Jezus heeft de aarde weer verbonden met de sfeer der heerlijkheid. Zijn liefde heeft de mens omgeven en heeft de hoogste hemelen bereikt. Het licht dat door de open poorten viel op het hoofd van onze heiland, zal ook op ons vallen wanneer we bidden om hulp, om de verleiding weerstand te bieden. De stem die tot Jezus sprak, zegt tot iedere gelovige ziel, dit is mijn geliefde kind in wie ik mijn welbehagen heb. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat, als hem zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. 1 Johannes 3, vers 2. Onze Verlosser heeft de weg geopend, zodat de meest zondige, de meest behoevende, de meest onderdrukte en verachte toegang kunnen vinden tot de Vader. Allen kunnen een huis hebben in de woning die Jezus ons voorbereiden zal. Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en hij sluit en niemand opent. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten. Openbaring 3, vers 7 en 8.